Van Tennessee naar Maastricht, naar het mooie Enschede. Lynn en de Rattleshakes, vandaag in het muzikale raamwerk. Enjoy.
Dankjewel.
Dankjewel.
Zouden jullie even voor willen stellen aan de groeggemeente?
Nou, dames en heren, dan komt hier dus nu het volgende gedicht. Nee, ik ben Annelinde van de Veen. Oh nee, Annelinde Vlugge.
Ja, sinds een maand.
Ja, oh, echt waar?
Ja.
Oh, gefeliciteerd.
Ja. Dankjewel. Ja, en ik ben Dion Vlugge. Bijbehorend.
Dit het is een beetje
hier.
Nieuw, dames en heren, met z'n tweeën en vooral een getrouwd stel. Dat wordt helemaal fantastisch. Ja. Wat gaan we verwachten? We gaan over inspiratiebronnen. Daar ga ik steeds naar terug en we mogen uitwijken. Helemaal, graag ook. Ik hou van echte verhalen. En die mogen hier naar boven komen. Nu heb ik al een heel klein stukje gezien. Meestal doe ik dat niet. Dat jullie ergens in Amerika zijn. En dat helemaal hebben gefilmd en gevlogd. En
ja.
TV Oost of zo. Of,
op RTV Oost is dat uitgezonden inderdaad, een vlog. We zijn samen in februari zijn we naar Tennessee geweest.
Dit jaar nog?
Dit jaar, afgelopen jaar.
Dus, ja. Vrij pril.
Ja, nee, in februari.
Ja.
Maar, maar
ja, niet op de tafel kloppen. ja, niet april, vrij pril, februari ja. In Tennessee.
Ja. Ja, we zijn we zijn op zoek gegaan naar de roots van de muziek. Weet je, we hebben elkaar 10 jaar geleden leren kennen. En wij maakten eigenlijk allebei los van elkaar al heel lang muziek. En ook door mijn opvoeding heen heb ik al heel vroeg een cd'tje geluisterd van een man uit Enschede die dan ook in New Orleans is geweest en die ook in Tennessee heeft gezworven. En dat cd'tje heeft me altijd, Pieter Draaier is dat, dat heeft me altijd gegrepen. En het is zo grappig dat op het moment dat je dan een reis gaat maken op zoek naar waar die muziek dan vandaan komt, dat je ineens bij ook een soort oorsprong van je passie uitkomt. En dat heeft zo ongelooflijk veel met ons gedaan, dat in plaats van de muziek spelen en altijd nieuwe muziek willen schrijven.
Of welke muziek hebben we het een beetje?
Nou, dan gaat het eigenlijk over de blues, over de roots muziek, de Amerikanen, de bluegrass, rock'n'roll natuurlijk, Elvis.
En hoe lang zijn jullie geweest?
We zijn 10 dagen geweest.
10 dagen maar, ja, veel
want,
te kort.
Want we hadden onze kindjes, die bleven thuis.
Ja, die kunnen niet langer dan 10 dagen alleen
laten.
Nee, die
kunnen niet langer dan 10 dagen alleen laten, inderdaad.
Ja, maar het grappige is dat op het moment dat je daar dan bent en je bent dan en je komt letterlijk straatnamen tegen van liedjes die je gewoon al eeuwen luistert. En je loopt daar dan ineens dat je gewoon je veel meer verbonden voelt met de muziek die je maakt. Dat het geen parodie op is of dat je iets...
Het voelt echt...
Ja,
authentiek.
Je voelt je onderdeel van het liedje dan worden.
Ja, ja, ja. Ja,
of vooral omdat we het liedje dan ook heel veel van de liedjes zelf spelen.
Ja.
En dan kom je in één keer dan daar terecht waar die plaat is geschreven of die plaat is opgenomen.
Ja.
En dat doet wel wat met je.
En zijn er nog naar graven geweest of zo van mensen?
Bij het graf van Elvis zijn we geweest.
Ja. We wouden eigenlijk ook nog naar de Crossroads van Robert Johnson, maar dat was toch net iets ver weg van Memphis af. Ja, maar volgend jaar gaan we met z'n tweeën vanaf Memphis de Mississippi naar beneden toe.
Naar New Orleans.
New Orleans,
Je hebt van die routes daar, toch?
De Blues Highway, 61.
En hebben jullie net zoals Spinal Tap ook bij Elvis Presley Since my baby left me. Hebben jullie Spinal Tap?
Nee. Ik heb het gezien. Ja, dat hebben niet gezien. Ja, zo'n rockumentary uit de jaren 90.
Oh, nee. Dat is briljant als je die nog niet gezien hebt.
Maar M Coaster 11.
Maar Pieter Draaier, kom ik even. Pieter Draaier was toch?
Ja, Pieter Draaier.
Heb je die CD nog? Of?
Ja, die moet ik nog ergens hebben. En het grappige is dat wij dus nu, zoveel jaar later, in de band spelen met zijn drummer. Oh. Dus onze drummer, Fred Bonthuis, die dus meespeelt, die komt uit de oude rock'n'roll van vroeger. Uit
van LaSalle.
Van LaSalle. En hij heeft vroeger met hem gewoon muziek gemaakt.
Dus hè, ik ga weer terug naar de inspiratiebronnen voordat ik ze zelf vergeet. Dat is er wel eentje. Dus een cd'tje kan, of een plaat, wat het ook was, die kan dit veroorzaken.
Ja, precies. Ja. Ja. En bedoel, weet je, het zijn hele. Het is zo'n liedje als. I'm going down to Memphis. Memphis, Tennessee. I'm gonna find some pretty job down there. In some factory. Nou ja, weet je, van dat soort.
Okay,
dat luisterde ik dan toen ik 12 was.
En ja.
Niets vermoedend dat ik eigenlijk jaren later zoveel verbinding met die muziek zou hebben en dat het zo.
En je ouders of de familie thuis, was dat ook zo muzikaal? Of, misschien draai ik de vraag even om nu, maar dat maakt mij helemaal niet uit.
Mijn ouders hebben die muziek zeker aangereikt. En of ze zelf nou van deze roots zo. Mijn moeder was vooral heel erg fan van Portugese fado. En ze nam mij altijd mee naar concerten. En ik heb ook, toen ik jong was, was ik overtuigd dat ik fadiste wou worden. Maar dan wou ik het in het Nederlands schrijven. Zoals Nienke Laverman ook Friese fado heeft gemaakt.
Oh, wow.
En ik dacht van, ik ga dat in het Nederlands schrijven. En zo ben ik ook eigenlijk teksten gaan schrijven. Dus mijn eerste liedjes waren heel weemoedig. Want ik voelde die melancholie voelde ik als kind al heel erg. En ik vond dat een van de lekkerste emoties om in te zitten. Melancholie, dat vind ik nog steeds. Dat is een prachtige state of being.
En daarom zet je vaak blues op om weer blij te worden, toch?
Ja.
Het is heel erg zwaar.
De tragedie,
Een tragedie en dat maak je dan weer. Nou, kom op.
Ja, en in Fado gaat het ook vaak over de. Dan hebben ze het over de weemoed van de Taag. Dat is de rivier die door Lissabon stroomt.
Okay.
En zo gaat natuurlijk. In de blues gaat het vaak over de Mississippi. En gaat het over we go down the river to pray. En weet je, vaak is de rivier. Hij komt uit Maastricht. En de rivier die door Maastricht stroomt, die heeft. Daar heb jij ook wat mee.
Die mis ik wel, ja.
Die stroomt die muziek
mis je,
zeg
je? Ja, ik mis de Maas wel, ja. Want de Roombeek is nog niet erg sinds dat je zegt.
Wat mis je dan?
Altijd als ik me niet lekker voel of zo. Of ik ging met vrienden wel. Ik voelde me wel lekker, ik ging chillen. Dus dan ging ik altijd bij de Maas zitten. Of als ik me niet goed voelde, ging ik een eentje bij de Maas zitten. Dan kun je kunt aan een rivier kun je lekker zo je energie meegeven.
Die eeuwige stroom, zeg
Het water stroomt ook nooit meer terug. Dus het is,
die gaat in de eeuwige cirkel, zeg maar. En dan kun je daar je troubles, zeg maar, in kwijt. Een beetje in de blues. En nog speciale plekken aan de Maas? Of
Saint-Michel.
Of kun je dat uitleggen? Overal
is het wel mooi natuurlijk. Maar als je in Maastricht woont, dan kun je overal snel bij de Maas natuurlijk terecht. Maar
je loopt op een dag paar keer over de Maas heen.
Ja,
ga je nog wel eens terug voor de Maas?
Mijn moeder woont dus nog in Valkenburg. Dus daar ga ik nog graag af en toe natuurlijk naartoe met ons gezin. En dan zijn we daar natuurlijk altijd heel even. Want we spelen het natuurlijk altijd nog graag in Maastricht. Daar is het voor ons begonnen.
Daar hebben we elkaar ook leren kennen.
Daar hebben we ons leren kennen. Daar hebben we ons eerste bandje toen begonnen.
Swamp.
Eerste
bluegrass bandje. De Banjo. De Bayou.
Oké. Okay.
En toen hebben we met z'n tweeën een kasteel gekraakt. En zijn we daar in de balzaal gaan wonen met z'n tweeën. Want daar zat geen mos binnen in. Daar hadden we eigenlijk een beetje ons eigen poppodium gebouwd. Daar toen hebben we dan een bluegrass bandje.
Gaaf. Ja. Hoe oud waren jullie toen ongeveer?
25, 26. Ik was 25, jij was 23, 24.
Ja. Dus vol leven en vol durf om die wereld in te stappen en dat gewoon te doen. Want niet iedereen kraakt een kasteel.
Want ik werkte toen nog als souschef in een hotel. En toen ik miste haar heel veel, want ik was natuurlijk 50, 60 uur per week aan het werk.
Ja.
Zal ik mijn baan opzeggen? Dan gaan we samen op straat spelen. En dan hadden we gingen met onze honden, gingen we dan in de heerlijk, gingen we dan 3-4 dagen per week stonden op straat te spelen. En dan, soms ging je naar huis met een tientje, soms ging je naar huis met 110 euro.
Dus ja, en de dag dat jij ontslag nam van je werk, je laatste werkdag, stond ik met een heel groot spandoek. Redneck rule number one. Quit your job and start playing banjo.
Quit your job, they took our job. Ja. Ja. Maar jij stopte gewoon.
Ik stopte gewoon, ja.
Wat geweldig om zo die... Hè, de eerste vraag gaat altijd over inspiratiebronnen. Nou, die horen we, maar ook hoe je de wereld ziet. En jullie zeiden, fuck it, ja. Een beetje. Van, ja, ik stop gewoon met zekerheid een baan te hebben. Ja. En ik knal gewoon een kasteeldeur open en ik ga met mijn lieve vrouw... Maar dat is stoer.
Ja, ik weet nog mijn vader die wil altijd van zorgen dat je een diploma hebt en daarna doe je maar wat je wil.
Ja, ja.
En de student toen ik mijn baan wil opzeggen, toen mijn vader leefde niet meer, maar ik wou wel mijn moeder bellen. Ik zei van mam, ja, ik denk, wat gaat ze zeggen, weet je? Dus ik mam bellen, ik zei mam... Ik was straatmuzikant worden. Goed zo, jongen. Volg je hart maar. Ja. Ik, ik kom er goed vanaf hier.
Ja.
Maar ik heb ook wel het idee dat wij... Weet je, het was heel fijn. Wij versterken elkaar daar ook heel erg in. Want bedoel, ik ben wat dat betreft gewoon ergens zo eigenwijs en anarchistisch als de pest. Maar ik heb ook iemand achter me nodig die me dat extra zetje geeft om het dan te doen. Weet je wel.
Het fundament ook is wel handig.
Vice versa werkt dat. Maar
als je omvalt, dan is het wel handig dat je soms opvalt.
Ja, en uiteindelijk hebben wij gewoon een jaar lang met z'n tweeën elke dag, ook in de winter, op straat gespeeld. Met handschoenen aan, koude handen op die contrabas. Oh, het was ijskoud. Ja. Maar daar leer je ook wel spelen. Want je moet die straten vullen met je klank en met je stem. En er staan soms een gezinnetje die bij de Kruidvat boodschap heeft gedaan. En die zetten een boodschap voor je bakje neer. En die gaan met je rug naar je toe en gaan ze lekker daar iets aan eten. Terwijl je daar dan heel hard je best staat te doen.
Zoals we nu ook vaak doen tijdens live shows, dat ze met z'n allen gaan praten.
Ja, maar het is een harde wereld als je straatmuzikant bent. Dat is echt niet altijd leuk.
Ik weet niet op hoeveel minuten we nu zitten, maar... even tussendoor. Maar kun je iets vertellen over die wereld? Die harde...
Van straatmuzikant?
Ja, als je daar staat. Ik ben benieuwd naar hoe jullie naar de wereld kijken. Ja. Als je dit zo lang hebt gedaan, dan krijg je een ander beeld van de wereld, denk ik, dan mensen die hun tasje neerzetten en met de rug... Kun je iets over vertellen?
Want je wordt veel meer genegeerd dan dat ze ervan genieten. En daar krijg je wel een dikke huid van. Dus dat is,
Ja, en je leert daardoor... je maakt natuurlijk muziek in eerste instantie omdat je het graag wilt delen. En je voelt in jezelf een passie. Maar op het moment dat je op een podium klimt, is het... ik heb echt wel geworsteld met ook een stukje narcisme in mezelf. Van waarom moet ik dat dan per se op een podium doen? Waarom kan ik dat niet voor mezelf houden? Wat vind ik hier dan in? En die zoektocht ga je in jezelf aan, omdat je, als je niet terugkrijgt dat wat je wil, dan kom je achter, maar wat sta ik hier dan te doen? Voor wie doe ik het dan?
Ja.
En op een gegeven moment kom je erachter dat je het voor jezelf doet en dat je eigen passie, dat je niks anders kan doen dan je eigen passie delen. En op het moment, als je dat doet, kan je mensen oprecht raken, omdat je niks van een ander wil. Maar je deelt gewoon... je deelt gewoon de muziek waar jij van houdt. En als je in die soort oorsprong terechtkomt, dan krijg je gewoon een kick.
Je mag van jezelf houden. En dan kun je dat...
Ja, en dan word je soms ook samen met de toeschouwers mede toeschouwer van dat wat jij aan het doen bent.
Ja, de spiegel, zeg maar. Van, die krijg je terug. En dan, dit is wat ik... En ja, waarom zou dat direct... Misschien is dat een tikkie narcisme, maar dat is toch fantastisch. Als je dat kunt, dan sta je toch stevig op het podium. Dan kun je toch pas wat overbrengen.
Ja, precies.
Ja, dat kan ook als je... Hey, heel veel mensen die nemen ook medicatie om te kunnen spelen. Hè? Die durven het podium niet op. Hendrix en zo, die hadden er allemaal last van. Maar jij hebt dan minder, je bent zo zelfverzekerd geworden, begrijp ik hieruit, dat je dat ook uit kunt stralen en wil stralen.
Ja, nou, het heeft niks met zelfverzekerheid te maken.
Nee?
Nee, want het is...
Je bent ook zenuwachtig en dat soort...
Zeker.
Ja, goed.
Okay. Nee, maar het vergt moed om het te doen. En moed is niet ontbreken van angst.
Nee.
Dus het is... ik kan nog steeds ongelooflijk veel druk voelen van... Oh, en nu moet ik... Moet ik iedereen vermaken. Maar we hebben trouwens wel een heel leuk liedje geschreven over ons Bayou Swamp House, wat wij toen hebben gekraakt. En dat is het eerstvolgende nummer. I Found a Light.
Netjes. Ik ben benieuwd.
I will never going back to that house down by the lake. All the people that I left behind and the stories that I've made. Oh, it's time for something new. Glory morning every day. Cause in the end and after all, I make my own way. I found the light. I found the light. I found the light shining in my heart. I found the light. I will never going back to the house down by the lake. All the people that are left behind and the stories that I've made. Oh, it's time for something new. Glory morning every day. Cause in the end and after all, I make my own way.
Zo rollen we langzaam al het tweede gedeelte in. Voor allebei de vraag, andere kunsten. Dus we hebben het over schrijven, we hebben het over muziek, we hebben het over tv, we hebben het over cinema. Halen jullie daar inspiratiebronnen vandaan? Vroeger, nu, altijd al?
Oh, zeker weten.
Kun je daar wat over vertellen? Welke andere kunsten zouden mensen van jullie kunnen inzien, leren? En waar haal je die inspiratie vandaan uit? Bijvoorbeeld boeken, tv.
Ja, ik haal heel veel uit cinemafilms. Dus maar van vooral die film noir films, die beschrijven altijd een bepaalde stijl. Er zit altijd een randje, een dingetje omheen, een filtertje eroverheen. En dat proef je, die detectives films uit de jaren 50 en 60 zo met die muziek. Dat is geweldig. Dat vind je niet?
Ja, ja.
Prachtig.
Ik moet het even aan mevrouw vragen.
Ja, ja. Ja.
Mag ik dit zeggen? Ja, dat mag jij zeggen. Ja. Nee, maar welke zijn dat? 50, 60? Waar hebben we het dan over?
Ja, Angels with Dirty Faces uit de jaren 30, maar ook Scarface. Zwart-wit spul. Humphrey Bogart, Casablanca, zo'n ding. Dat vind ik zo romantisch.
En er zit echt werk achter. En wat haal je daar dan uit voor je leven, voor je muziek? Of voor je,
nou, ik, dat zijn
de drive misschien?
Ja, dat zijn wel de films waardoor ik dan heel erg dan bijvoorbeeld ook gewoon mijn jazz... vinyl thuis echt helemaal doorpluizen en lekker aanzetten, dan lekker donkere kaarsje aan, jazzplaat aan. En dan, maar ik kan geen jazz spelen, dus dan ga ik blues spelen en blues luisteren. Dat is voor mij een beetje, ik speel graag blues. Ja. Ik ben gewoon geen jazzgitarist helaas.
Nee.
Maar dat is wel voor mij de stepping stone ook gewoon om dan dat te doen waar ik wel goed in ben. En zo haal ik dan mijn inspiratie heel erg uit films. Omdat ze beschrijven altijd zo mooi een scène. En je voelt het, je proeft het, je ruikt die rook van Humphrey Bogart door je scherm heen.
Net
zoals met die Tarantino-films. Dat
je bent echt een genieter.
Ja.
Dat zie ik van films. Ja, ik trouwens ook. Maar, en films zoals Happiness en Magnolia en dat soort... Er zit ook zo'n filtertje overheen, een beetje raar, duister.
Ja, dus hoe undergrounder, hoe leuker ik het wel vind, zeg maar. Ja. The Devil's Letters en zo, dat soort dingen. Het staat ook allemaal gewoon integraal op YouTube. Dat zijn dan de eerste films uit 1956 over marihuana en zo. Dat vind ik wel super gezellig om naar te kijken.
In Amerika marihuana.
Dat
werd toch als duivels gezien.
Duivels slaan.
En dan ging je piemel niet meer omhoog en dat soort dingen.
Ja, bijvoorbeeld.
Sweets, zeiden ze. Ja, ze
klopt allemaal niet.
Ze werden heel bang gemaakt. Klopt ook allemaal, als je flink doorrookt.
Ja.
Dan wel.
Ja. Nog meer? Jij?
Ik vind het eigenlijk een lastige vraag. Waarmee ik niet wil zeggen dat ik niet geïnspireerd word door iets anders. Maar als ik kijk naar waar ik geïnspireerd door raak... Ik heb zelf altijd een beetje het gevoel alsof ik in een soort film speel... en die wil ik zelf regisseren en die wil ik zo bijzonder mogelijk maken... En ik keek vroeger naar Tony Gottlieb. Die heeft hele mooie films gemaakt over de zigeuners. Tony Gottlieb is zelf een zigeuner. En die maakte dan films over Transylvania. Is een film, Gaggio Dillo. Zo hebben we overigens ons duo ook wel eens een keer genoemd. Gaggio Dillo betekent gekke vreemdeling.
Mag ik dus doorvragen, is dat ook je achtergrond of zo? Heb jij een achtergrond daarin?
Ik voel daar wat bij. Weet je, er zit iets in dat gypsy, zigeuner. Ik heb, voordat wij samen een kasteel gekraakt hebben, heb ik ook 10 jaar gekraakt gezeten in een hele oude graansilo. Op mijn 16e ben ik uit huis gegaan. Daar heb ik mijn eigen kamer gebouwd van pallets, een houtkacheltje erin. Ik woonde met 18 mensen samen. We organiseerden allemaal dingen in dat pand. Woonde echt in een community. En ik had toen al het gevoel van die vindingrijkheid. Je gaat naar een vuilnisbelt, je hebt een latje nodig. En je vindt precies dat latje met die afmeting. En daar kik ik dan zo op. En dat past dan precies op dat plekje in mijn kamer waar ik nog dat ene latje nodig had. En dan maak ik mijn houtkacheltje aan en ik zet een pot, weet ik veel. Ik maak eten op dat houtkacheltje. En ik zit er met mijn gitaartje op, een schapenwolle kleedje. Nou man, dan ben ik gelukkig. Als je hier nou een camera op zet, dit is toch fantastisch. Een soort film of zo. En soms heb ik dan het idee dat ik in een soort film...
Je leeft een beetje een film.
Ja.
Of je denkt dat je een beetje een film leeft.
Ja, een beetje alsof ik een beetje een soort... Dat is een beetje een raar beeld ook eigenlijk.
Helemaal niet. Nee. Ik denk dat je ook probeert te zeggen... je zoveel meemaakt al zelf...
Ik ben heel erg bang voor gematigdheid en voor... middelmatigheid.
Burgerlijkheid.
En het alledaagse, dat zijn dingen die mij echt beangstigen.
Waarom?
Ja, ik weet niet. Het is het moment dat het theaterdoek dichtgaat en de gewone TL-lampen aangaan. Dan gebeurt er iets in mij dat ik terugga naar een soort wereld waar ik helemaal niet in wil zitten.
Nee, het is te klinisch.
Ja, het is veel. Ik zou het liefst in het theater. Mijn leven is een soort. Weet je, als je bij ons thuis komt, je ziet overal mooie lampen en elk hoekje is zou je zo in een theater kunnen zien, zeg maar, bij wijze van spreken. En ik moet daar waar ik woon, moet ik evenveel inspiratie uithalen als.
Ben je ook begonnen, denk ik, toen je 16, 17, 18 was.
Maar ja dus ik ging dus liften en ik ging overal naartoe. En en die verhalen, ik had een oude brandweerbus. Daar reden we mee rond. En het op straat spelen. Elk spotje in ons huis heb ik beplakt met een theaterlampfiltertje. Zodat het maar niet gewoon wit licht is. Dat is erg eigenlijk, hè?
Nee,
ja, ik ben ondertussen al aan gewend.
Ja. Waarom is het erg?
Ja, weet ik niet. Ja, weet ik ook niet.
Of merk je nu pas? Nu
ja, ik vind, ja, ik het lijkt een beetje alsof ik een soort sterallures heb. Of zo. Maar zo wil ik helemaal niet overkomen. Ja,
zo kwam je ook binnen. Net.
Ja, ik heb mijn eigen lampen meegenomen.
Nee, alleen maar blauwe M&M's en dan moet een filtertje overheen. Wij kennen dat wel, dus wij gaan daar heel erg goed mee om. Gelukkig is hij wat nuchter. Met zijn Maastrichtse fly. En dan kom jij wel weer terug naar... maar het is toch fantastisch om zo te... Ja. Zijn te, dat is ook die drive, die merkte ik al toen wij aan het appen. Nee, maar dat weet ik zelf wel, dat komt wel goed. En ik denk, die wil ik graag spreken. Maar dat is toch is hoe jij jouw leven wil leiden. Dat is toch fantastisch. Ja, en heel veel kleur. Ik vind dat ook saai als het alleen maar Oh, zwart-wit is.
Mijn moeder heeft een cassettebandje van het vroeger waarin mijn zus iets tegen mij zegt. Annelinde, je moet dit doen. En waarop ik met een hele lage stem zeg. Nee, Mathilde, ik bestuur mijzelf.
Och jeetje. En toen was je zes? Heel eng.
Ja, heel eng. Ja.
Ik bestuur mijzelf.
Ja. Nou ja, maar ik vind het wel. Ik vind het heel fijn waar ik in leef. Want ik kan mijn eigen wereld creëren. Daar heb ik geen enkel probleem mee. En ik hoef gelukkig ook niet. Weet je, wij zijn al vanaf dat wij elkaar kennen, zijn we ZZP'er, we zijn eigen baas, we kunnen rondkomen van de muziek. Ik ben eigenlijk zo, ik ben super gelukkig, want dit is geweldig om dit te kunnen doen.
Jij bent een inspiratiebron voor anderen, waarschijnlijk. Maar je hebt geen inspiratiebron uit andere kunsten die jou ook... Ik ga weer terug.
Ja.
Dat was een mooi verhaal, maar we gaan even terug. Die jou geïnspireerd hebben en Nina Hagens of zo, weet ik ervan.
Een
beetje aan kleur, maar dan ga ik weer naar muziek. Maar je moet het zelf invullen.
Als klein kind heb ik dus heel veel naar Portugese Fado geluisterd.
Daar hadden we net over.
Maar goed, dan gaat het, als je het hebt over andere kunstvormen, dan dus minder.
Schilderijen of andere? Nee, ook niet. Ik ben aan het vissen, maar dat moet ik niet meer doen, merk ik. Je bent een grote inspiratiebron.
Ik word door heel veel dingen geïnspireerd. Bij Studio 15 ben ik creatieve coach.
Hier is Almelo, dames en heren.
In Almelo, Studio 15, op elke dinsdag ben ik...
En ergens in die tekst stond, durf het podium op of zo, of die drive die je in jezelf hebt.
Ja.
Toch? En die wil jij anderen ook leren? Dat kun je bijna niet leren.
Ik vind het interessant dat ik het idee heb dat... Weet je, uiteindelijk ben ik de Kleinkunstacademie gaan studeren in Amsterdam.
Oh ja.
Want ik wou dus iets met mijn Nederlandse liedjes. Want ik schreef dus liedjes in Nederlands, heel jong. En uiteindelijk ben ik dus naar de Kleinkunstacademie toegegaan. De theateropleiding Selma Susanna. En wat daar eigenlijk geleerd werd, en dat is me gewoon, dat is bijna gewoon mijn levensdrive geworden. Dat door middel van oprechtheid je mensen kan raken. En dat de oprechtheid op een podium zoveel interessanter is. Dus dan het perfectioneren in je instrument of het perfect uitvoeren van. Weet je, iedereen, en je kan er niet de vinger op leggen. Je kan 1000 keer je solo spelen en je kan hem perfect doen.
Ja.
En op het podium kan je hem perfect spelen en het raakt niet. En de keer dat je een foutje hebt gemaakt, maar je zit met je emotie en het raakt jezelf. En dan raakt, en iedereen krijgt kippenvel. Wat is dat?
Ja.
Wat, het is een soort ongeschreven blad van een perfectionisme wat imperfectionistisch is of zo. En dat vind ik zo interessant dat... Dat ik zelf nu ook, en dat heb ik dus mede met Dion gewoon ontdekt, door dus ook naar die roots te gaan van die muziek. Van op het moment als jij op een podium staat en je duikt in jezelf van waarom raakt dit mij? En waar zit die passie in mij? En op een gegeven moment merk ik dat ik hem, dan zit ik erin. Dan zit mijn hele lichaam erin en dan gaan de bewegingen vanzelf, dan gaat mijn stem, dan maak ik... Dan varieer ik ineens in wat ik doe en ik krijg kippenvel en ik word geroerd door de situatie waar ik in zit. Mijn hele lichaam schreeuwt dan dat liedje. En dat komt dan over.
Goed bezig.
Ja. Ja.
Nee, ik kan het heel erg goed begrijpen. Ja.
Ja.
Ja, en dat wil je dus ook andere mensen als inspiratiebron, hè, dat zijn we weer, meegeven eigenlijk, merk ik, dat jij dat ook wil.
Ja, nou, ik ben daar zelf ook, want het is elke keer ook een zoektocht. En de ene keer lukt het me niet, en de andere keer lukt het me wel. En de ene keer denk ik van, ja, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Wat sta ik nou stoer te doen met mijn contrabas? Laatste tijd kan ik mezelf ook best wel moeilijk terugkijken of zo. Ik weet ook niet wat het is. Terwijl aan de andere kant, als ik het doe en ik voel dat het goed zit, dan zit het goed, weet je wel.
Mooi.
Ja.
Goed verhaal. Heb jij nog andere zaken? Ja, we zijn met z'n tweeën, dus je moet even wennen hoe over. We hadden net met jou over films.
Ja.
Heb je ook andere dingen?
Ik haal veel uit boeken. Ja, boeken, films.
Nee.
Welke boeken?
Vroeger las ik heel veel fictieve boeken. Voornamelijk over georganiseerde misdaad. Van die Angelo Carcaterra boeken, Mario Puzo.
Oh ja.
Dat soort dingen. Ook heel idyllisch natuurlijk, wederom. In diezelfde Humphrey Bogart-stijl allemaal.
Ja.
Tegenwoordig lees ik eigenlijk alleen maar zelfhulpboeken.
Harry Potter.
Bijvoorbeeld.
Zelfhulpboeken.
Ja, je weet wel zo... Je weet toch, als je
er drie hebt gehad, dan kun je hem zelf ook maken?
Ja, dat is blijkbaar. Okay, ik lees wel heel veel. Ja. Maar biografieën vind ik altijd interessant. Het leven lezen over van Miles Davis bijvoorbeeld. Of van Lemmy Kilmister. Ja, dat zijn types.
Lemmy is God, hè? Toch?
Lemmy is God, ja. De wereld is een stukje stiller geworden sinds dat hij dood is, helaas. Dus,
En de cola en de jenever is volgens mij wat minder.
is op.
Daar kon hij aardig wat van op, volgens mij.
Dus ik heb dat zijn wel dingen dat ik kijk heel erg op naar dat soort types en dan lees ik er graag over, dan kijk ik er ook graag documentaires over en dat sla ik ook allemaal graag op, want zij hebben het al gedaan, dus ik zou het wel net zo graag als hun, zo groot als Lemmy word ik toch niet, maar wel iets van hem willen opsteken. Nou,
dat is jouw jij neemt het dus wel direct mee in als jij lekker staat te spelen en ongeveer in hetzelfde komt waar jij in zit, hè, die... Soms duurt dat lang, soms duurt dat iets korter. Voel je dan dat leven van hun ook in jouw spel? Ben je daar completer door geworden, zeg maar?
Oh, zeker weten.
Dat gaat door, maar tot hier?
Als ik goed in mijn vel zit en ik draai een toffe show met de band en ik maak een vette move en alles komt precies op dat moment goed samen, dan denk ik, Herman Brood zou trots op me zijn.
Ja.
Weet je, op dat moment.
Althans, bij wat voor momenten heb je dat?
Dat mag toch? Dat is toch?
Je
bent onderdeel van wel een scene.
Ja, want ik kijk zoveel altijd videoclip van Herman Brood of van Motorhead en dan zie ik die moves en dan ga ik dat dan nadoen dat voelt gewoon tof. Dat deed ik vroeger ook toen ik een jong jochie was. Voor de spiegel met mijn air guitar. Dat deed ik dat Jimmy was. Ja. Weet je? Ja, dat vond ik geweldig.
En dat was al moeilijk.
En dat was al lastig, ja.
Deed zelfs zonder gitaar.
Ja, inderdaad. En dat vind ik heel erg tof. Dus ik kopieer hele kleine dingetjes. Ik ga echt niet zo met mijn microfoon staan met een whisky cola op het podium.
Nee, zo niet.
Maar er zijn altijd hele kleine dingetjes dat ik denk van, die heb ik van Herman Brood. Of die heb ik van Jimi Hendrix. Of daar heb ik van Lemmy, weet je.
Het is uiteindelijk wel, en dat hebben we nu ook wel helemaal door onze reis ook wel mede ontdekt, dat de mensen die ik noem het dan mijn voorouders, voorvaderen, die de muziek hebben geschreven, maar ook als je helemaal teruggaat naar gewoon de hele oude blues of gewoon de... Er is zoveel goede muziek geschreven en dat moet ook gewoon in ere blijven, weet je wel. En dat is het, neem dan bijvoorbeeld Nina Simone, wat zij heeft meegemaakt. En die nummers, die willen wij zo graag, die moeten in ere blijven. En ik kan ze nooit nadoen.
En die gaan wij nu...
Laten we die even spelen.
Ja, we gaan weer naar een nummer. Bedankt voor deze inspiratieronde. Gaaf.
I got my mojo working, but it ain't all work on you. I got my mojo working, but it ain't all work on you. I'm gonna love you so bad. To get my mojo back, I'm going down to Louisiana just to get my mojo back. I'm gonna have you on my mind, on the mic, oh man. I got my mojo working, got my mojo. I got my mojo working, got my mojo. Giving me advice. I got a gypsy woman giving
Louisiana just to get my mojo back. I'm going down to Louisiana just to get my mojo back. I'm gonna have you on bomber on the mic, oh man. Come on, then, this is what she said. I got my mojo back. I got my mojo. Mojo, I got my mojo, Birkin got my mojo. I got my mojo, Birkin got my mojo. I got my mojo, Birkin, but it ain't no work on you. I got my mojo, Birkin, but it ain't no work on you. I got my mojo, Birkin, but it ain't no work on you.
Nou, fantastisch nummer.
Ja, dank je.
Van tevoren opgenomen, u kent het. Maar goed, dat weten we. Deel 3 alweer. Ja, ja, ja. Inspiratiebronnen, deel 3. Vrienden, familie, zaken die voor zijn gekomen waar je inspiratie uit haalt. Ik ook niet van tevoren besproken dit, dus ja. Ik hoorde al wat was jouw...
Moeder?
Moeder, die Fado, heb ik twee keer verteld. Hier moet ergens een ingang komen waar jullie over willen vertellen waar de inspiratie vandaan komt van vrienden of familie of pijn
bij
of
mij,
verdriet.
Mijn ouders zijn allebei waren niet muzikaal. Mijn moeder speelde wel wat gitaar en zo. Maar niet, was eigenlijk gewoon meer hobbymatig. Maar van jongs af aan, mijn ouders waren gescheiden, toen was ik 4,5, 5 jaar oud. Mm-hmm. En mijn vader die heeft mij opgeleid een beetje in de heavy metal en de rock and roll. En van hem had ik mijn eerste Sepultura album gekregen toen ik 9 was. Weet je, een Iron Maiden, ja, super tof. Iron Maiden, Motorhead, dat heb ik allemaal van hem.
Ja.
En van mijn moeder, toen ze in de scheiding lag. Dit is dus 94, 95. Dit is 94 volgens mij. En je had dus nog niet Spotify, je had geen mp3-spelertjes. Dus je moest het doen met die cd'tjes wat je in de auto had liggen. En mijn moeder had dan Tunica Motel van Tony Joe White. Oh. En dat heeft ze een jaar lang erin gehad. Dus zo ben ik opgegroeid toen met Tony Joe White. Onder ook een hele
was
gekke
je toen?
5.
En toen Tony Joe White eigenlijk al.
Ja,
heel goed.
En toen ben ik een paar keer met mijn moeder ook naar hem gaan kijken. En mijn moeder nam altijd mee naar dat soort dingen. Gewoon, want dat was veel gezelliger als dat ik thuis met mijn oppas zat. Dus mijn moeder nam mij dan mee, ook al was ik 6 of 8 of 9. Dan nam ze gewoon mee naar Solomon Burke en Tony Joe White. En dat vond ik helemaal te gek. En daar van mijn moeder heb ik heel erg die drang gekregen. Ook om... Want bij mijn vader ging niet zo vaak naar live artiesten. Maar mijn pa had... honderden cd's en superveel vinyl thuis. Dus daar thuis dan. Maar met mijn moeder ging ik altijd naar die live optredens toe. En geweldig om iedere week met mijn moeder. Dan gingen we naar de Spirit of 66 in Verviers in België. En daar had je dan de tofste bandjes uit Amerika. Nog net niet doorgebroken. Ja, geweldig gek. En dat geeft mij zoveel inspiratie. Toen ben ik zelf gaan gitaar spelen op mijn 8e. En toen had ik een gitaarleraar. En die leerde mij dan wat dingetjes, maar dat vond ik niet helemaal interessant. En toen zei ik van, ik wil graag rock doen. Dan zei hij, is goed, dan gaan we Michel doen van Anouk. Ik zei, man, ik kap ermee. Ja, daar was ik helemaal klaar mee. Toen heb ik die gitaar aan de kant gelegd, heb ik met mijn zakgeld een elektrische gitaar gekocht.
Ja, ik denk, fuck it.
En powercoordjes en Nirvana gaan doen. Ja, zo, ja, ik kom mezelf al verdomme.
Die periode ken ik ook nog.
Ja, wie heeft hem niet gehad? En dat was altijd mijn drang om zelf dan ook op die bühne te staan. Want ik hoorde altijd de platen van mijn pa. En dan denk ik, wauw, die had dan Pink Floyd en zo aan. Dan denk ik, dat wil ik ook. En met mijn moeder zag ik dan in het weekend zag ik die bandjes ook live spelen. Goed, dan niet Pink Floyd, maar een kroeg meekrijgen. Als stond er één iemand met een gitaar en met zijn stem... En die kreeg dan die hele toko met zich mee. Dan denk ik, wauw, wat een talent.
Dat
is toch geweldig dat je niemand nodig hebt en 200 man meekrijgt.
Dat is gaaf.
En daar krijg ik nu alweer kippenvel
van.
En in de tussentijd heb je honderden mensen live zien optreden.
Ja, misschien wel. Ja, honderden in elk geval. Zo is
gaaf dat je meegenomen werd. Dat, dat ze die cultuur die ze nu willen verpesten, hè, kabinet, dat je die gewoon meekreeg en gewoon deed.
Ja, en nu nog steeds. We nemen nu onze kindjes mee. Die gaan nu ook gewoon lekker mee naar de cactus en zo. En dat soort dingen. Dat is, ja, in Hengelo.
Ja,
die gaan ze gewoon gezellig mee. En als het dan te lang van duurt, dan hebben ze een bak met Lego waar ze mee zich kunnen vermaken of een Game Boy. Maar.
En ze moeten oordopjes in.
Ja, ze mogen niet praten tijdens de show.
Toch? Hoe die oude poppodium ook weer in?
Attack.
Ja. Dat is maar die is opnieuw
gegaan. Dat is nu Metropool, ja.
Dat is nu en die oude die vond ik fantastisch.
Ja, die heb ik helaas niet gekend.
Die zwarte kroeg. Ja, eigenlijk was het. Ja, hè, dat, ja in Almelo had je toen Sub Rosa. Dat was ook fantastisch. Maar dat is heel lang geleden. Vrienden, familie.
Ja.
Pijn, verdriet, andere dingen waardoor je inspiratie. Jij hebt aardig wat meegemaakt. Dus, maar je ging heel vroeg je huis uit, hoorde ik.
Ja, maar echt.
Was dat voor iets? Of,
nee, helemaal niet. Nee.
Of van,
nee.
Dag, ik heb er zin in.
Ja,
ik ga leven.
Dat. Ik dacht echt helemaal dat ik het helemaal precies helemaal
wist.
Goed zelf kon. Dus, en dat denk ik nog steeds.
En hoe vaak ben je wel tegen een muur aangelopen om daarvan te leren?
Ik ben altijd door die muur heen gegaan.
Ja, direct, dat dacht ik alweer.
Ja, wel wat brokken achtergelaten hier en daar. Maar,
nou, precies. En heb je daar inspiratie uit gehaald? Uit die brokken? Je hoeft er niet op in te gaan.
Nee, maar ja. Nee, maar
is wel heel mooi
trouwens. Ik maak liever altijd echt keihard een fout dan dat ik iets voorbedacht overdenk van zou ik
gewoon,
dat dan wel niet doen?
Ja. Dat had ik al redelijk bij je bedacht. Maar dan kun je een voorbeeld noemen dan van, oké, daar heb ik echt... Daar heb ik wel wat van geleerd. Van, oké, daar ben ik door de muur heen gegaan. Ja, je hoeft niks.
Duizenden dingen. Ja, het is niet één specifiek ding wat eruit...
Maar waar je wel inspiratie voor bijvoorbeeld een nummer... maar je maakt ook Nederlandse liedjes.
Ja.
Die heb ik nog niet geluisterd, dus dat moet ik nog gaan doen. Hè? Misschien kan ik volgende keer wel wat voorbereiden. Maar dat vind ik niet zo leuk. Maar, waar gaan die liedjes over? Want dan ga ik eens van die kant proberen om te kijken wat daarin komt van die brokken die je misschien hebt achtergelaten.
De brokken die ik
dat vind ik leuk.
Hapklare brokken.
Hapklare kleine brokjes.
Nou ja, ik denk dat het verhaal eerder eigenlijk begint bij, om dan toch nog even over familie. Mijn moeder is eigenlijk wel een hele grote inspiratiebron voor mij geweest. Zij is ook heel vroeg uit huis gegaan. Hele religieuze ouders, Lochem. Is au pair geworden, is op haar 16e naar Chicago verhuisd en is daar au pair geworden. Is daar vervolgens met haar lange benen ontdekt als model. Kon toen in een film met Richard Gere spelen. Toen is uiteindelijk... Uiteindelijk is ze in Rome beland en daar is ze topmodel geworden. Op de koffer van de Vogue gestaan. Ze heeft een flamboyant leven gehad. Ik heb zulke prachtige... Ze is groot op de billboards in Amerika, stond ze. Er zijn zo ongelooflijk mooie foto's van haar. En als kind keek ik daar altijd zo erg naar op. Ik bladerde door al die foto's en ik zag altijd een soort Marilyn Monroe-achtig gezicht. Ik vond het zo ongelooflijk mooi. Maar mijn moeder wou eigenlijk ook altijd muziek maken. Die wou altijd heel graag op het podium staan. En ik denk dat dat ook wel een gedeelte is geweest dat ik dat... ook wou. Ik wou eigenlijk zoals mijn moeder worden. Maar model, dat zat er dan net niet in. Ik ben wel lang, maar...
Ja, jullie zijn allebei wel lang.
Wij zijn allebei best wel lang, ja.
Hoe lang ben jij?
Ja, bijna allebei. Ja, 1,90. Ik bijna 1,90.
Yes. Ja, dat zag ik net al. Toen je binnenkwam, helemaal zo. Helemaal respect. Maar je wilde geen kopie van je moeder. Dat sowieso niet.
Nee.
Maar haar leven was zo...
Ja, maar ik wou dat ook. Ik wou ook die...
hebt die muziek wel van haar overgenomen.
Maar ja.
Mam, dan, ga ik dat, dan doe ik dat er gewoon bij.
Ja, ja, ze vertelde dan dat ze vroeger dan op de hoge hakken een bontjas aan. Weet je wel, in een mooie Cadillac. En dan ging ze naar de Rolling Stones. En dat was dan moest voor een fotoshoot ergens, weet ik veel, in Japan zijn of zo. En dan liep ze zo, ging ze daar naar de Rolling Stones. En dan liep ze zo voor naar het podium. En al die Japannetjes gingen van haar opzij. En er was gewoon een weg gebaand. Ze kon zo naar de voorkant van het podium lopen. En die verhalen van haar, waar ze overal is geweest. En uiteindelijk heeft ze mij gekregen toen ze 43 was. Maar ze heeft zoveel, ongelooflijk veel verhalen. En... soms zegt mijn moeder wel van dat ik nu het leven leid wat zij eigenlijk... alsof ik het een beetje afmaak. Want dit had zij ook willen doen. En wij zijn dus eigenlijk een soort onlosmakelijk verbonden daarin met elkaar.
Het is doorgelopen en je hebt de muziek meegenomen die zij eigenlijk wilde. Zeg maar.
Ja, En zij is ook 15 jaar getrouwd geweest met een Italiaan. Sandro Ricci was dat. En die speelde gitaar. Maar omdat mijn moeder, die was altijd weg voor fotoshoots. En die speelde, heeft prachtige nummers voor haar opgenomen. Op een cassettebandje. En dat cassettebandje heb ik vroeger ooit een keer gevonden. En ik luisterde dat, jarenlang luisterde ik dat cassettebandje. Niet wetende dat dat de man was toen van mijn moeder. En echt na jaren zei mijn moeder, wat ben jij eigenlijk aan het luisteren op je kamer? Ik zei, ja, dit is mijn slaapmuziek, al jaren. Maar al die nummers, die gingen over mijn moeder. En dat was gewoon een man met een gitaar. En
romantisch toch, die Italianen altijd.
Ja, ongelooflijk, ja. Ja, en ik denk dat toen wou ik gewoon graag ook liedjes leren. Toen wou ik dat spelen, weet je wel. En ik denk dat, doordat mijn moeder natuurlijk een beetje ook in zo'n soort filmische wereld heeft geleefd. En dat ik daardoor misschien, weet je wel, ik heb het idee dat ik een soort frame in mijn ogen heb van zo'n van theatergordijntjes of zo. Constant, weet je wel.
Ik heb dat begrepen.
Ja.
Ja, nee, oké.
Dat heb ik nog niet verteld over die brokken, hè?
Nou, ik vind het verhaal van mijn moeder heel erg krachtig. Hmm. En heel erg mooi. Ik dacht dat we nog 1 minuut hadden of 5, zei je? Oh, sorry. Sorry dat ik je een beetje afkratte. Maar het is een mooi verhaal. Sterk dat... en je moeder leeft nog?
Ja.
Dus ja. Die verhalen kunnen jullie over en weer gewoon de hele tijd...
Die kunnen nog steeds delen.
Zij is fucking trots op jou, waarschijnlijk.
Ja. Ja.
En vice versa. Dus dat is een hele mooie combinatie.
Ja.
Ja. Ik ben er even uit met... want hij zei 5 en 1. Maar... Oké, inspiratiebronnen. Goed verhaal. Leuk. Wil jij een heel klein stukje van jouw Nederlandse muziek?
Ja.
Daar wilde ik al mee stoppen. Maar ik denk, dat kan zo wel, denk ik.
Ja, doe maar. Ik doe dan toch hutje even.
Want misschien krijg ik daarna toch een klein stukje van de brokjes mee. Het is heel spontaan, hè?
Dit is allemaal heel spontaan.
Ja, je had ook geen gitaar al de hele tijd voor je.
Ik rende gisternacht door het donker. Ik wou de zon weer op zien gaan. En de mensen in de stad die doen mij denken aan alles wat ik met jou heb gehad. Ik denk vaak het is voorbij, toch kom jij maar in mijn droom. Elke keer weer een klein stukje dichterbij. En wat als ik nou hier in het bos een hutje bouw voor mij en niemand anders mag erbij. En wat als ik nou hier in het bos een hutje bouw. En niemand anders mag erbij. De kraaien. De vogels die zongen, maar ik hoorde ze niet. En ik zag wel dat de lucht helder was, maar niet zo blauw als toen ik samen met jou in het gras lag. En ik voelde dat het vuur wel warm was, maar niet zo heet als toen ik samen met jou uitgekleed naast de kachel lag. En wat
bouw voor mij. En niemand anders mag erbij. En wat als ik nou hier in het bos een hutje bouw voor mij. En niemand anders mag erbij.
Doortrokkelen. We zijn wel weer aan het eind. Ik wil jullie heel erg bedanken. Super. Mooie verhalen. Wil je nog iets kwijt over waar mensen jullie kunnen zien en dat soort dingen? Of?
Leef niet met gematigdheid.
Leef niet met gematigdheid. Leef. Joep van het Hek. Dankjewel,
jij bedankt.
Waar kunnen mensen jullie...
Volgende week staan we alweer bij Paco Plumtrek op het Liedjesmakersfestival. Samen met Faye Lofsky en de Black Djangos. Heel tof.
En met Fiona Pop.
Ja, klopt.
En die komt dan eerst hier.
Leuk. Oh, joh. Volg ons vooral. Lynn and the Rattleshakes. Like ons op Facebook. En tot de volgende keer.
Ik ga je nog één keer bedanken. Echt super. Dankjewel.
Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no clothes, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no money, ain't got no job, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no sister, ain't got no schooling, ain't got no earth from way above, ain't got no heart. Tell you what I've got. Oh, what if I go out? That nobody's gonna take away. Ain't got my head, got my head, got my brain, got my ears, got my eyes, got my nose, got my back. Ain't got my tongue, got my chin, got my brain, got my ears, got my eyes, got my nose, got my back. I got myself. Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no money, ain't got no job, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no sister, ain't got no schooling, ain't got no earth from way above, ain't got no heart.
Ja, meneer, daar moet je beeld bij hebben. Van Tennessee naar Enschede en Maastricht naar de Fly en de Tuckers. Het muzikale raamwerk vol met Lynn en de Rattleshakes. Enjoy. Van Tennessee naar het mooie Maastricht, naar het vlakke land in Tukkerland Enschede, waar Annelinde en Dion, hoe heet hij eigenlijk?
Dion toch?
Dion. Ja. Van Tennessee naar Maastricht. De kraamkamer van Dion naar Enschede. Dit is zo leuk, hè. Vroeger deden we, weet je nog, bij de radio? Ja. Ja, van Tennessee naar Maastricht en de lekkere flyer naar Enschede en met de Tukkers. Het muzikale raamwerk, dit keer vol met Lin en de Rattle Shakes. Veel luister- en kijkplezier. Het muzikale raamwerk.